interne keuken.
Sensitive Kind is dat van J.J. Cale. Ik vind dat uitstekend passen bij het onderwerp waar we het nu gaan over hebben, Koen, over discretie. Hij zegt dan niks om te beginnen. Al van de tijd in dat nummer. Je weet ook niks, hè? J.J. Cale, die was er gewoon. Die maakt muziek.
Ja, dat is waar.
Maar verder niks,
hè? Hij leefde in zo'n trailerpark in de Verenigde Staten. Ergens.
In zo'n staker van
dat
echt?
Weet, ja.
Ah, ik vind dat toch privé, hoor. Dat hul jij hier onthul ja, jij zomaar op draaien.
Weinig discreet van mij.
Ja, Peter Venmans, filosoof, boek geschreven over discretie. Essay over een vergeten deugd. Ik neem aan dat jij dat niet goed vindt, dat Koen dat hier zomaar allemaal te grabbel gooit. Want daar gaat jouw boek over, hè. Het is een, over discretie. Filosofen, zullen we met de definitie beginnen? Je noemt het een vergeten deugd, hoe moet ik het omschrijven?
Voor mij is discretie niet alles zeggen wat je kunt zeggen. Niet alles willen weten wat je kunt weten. Het is dus een vorm van zelfbeperking. En daar komt het op neer. Dus je oordeelt dat je een deel van de waarheid zegt. Een deel van de waarheid ook niet zegt. Hè, zonder te liegen. Hè. Maar dus een beetje selectief omgaan met... een beetje spaarzaam omgaan met je handelen, maar met je spreken, met alles.
Ja, in het begin van het boek gebruik je twee hele mooie beelden. Onder andere van het moment waarop je als ouder je kind ziet spelen of je kinderen helemaal in het spel zitten. En een discrete ouder besluit dan, ik ga me niet moeien.
Ja.
Ik blijf gewoon van op afstand kijken en ik laat het gebeuren. En ik dring mij niet op of ik zeg niet dat ik het leuk vind. Mm. Of...
Ja, en dat is iets wat niet... Wat eigenlijk niet onze gewoonte is op dit ogenblik, omdat wij te veel opvoeden heel vaak. En dat wij heel vaak ons te veel bemoeien met onze kinderen bijvoorbeeld. Hè. Dus men noemt dat de hyperopvoeding. Hè. En wij hebben de neiging om alles goed te organiseren en alles zo optimaal mogelijk te organiseren. Om efficiënt om te gaan met onze kinderen. Om quality time...
Je voelt je schuldig als je ze gewoon maar laat doen. Ja. Je moet toch meespelen en betrokken zijn als ouder.
En als je dan denkt van ja, ik ga mij discreet erop stellen, dan denk je van ja, ben ik nu onverschillig voor mijn kinderen? Heb ik nu niet genoeg liefde voor mijn kinderen? Omdat ja, ik hou me er niet mee bezig. Terwijl juist dat een heel mooi moment is als je ziet dat kinderen aan het spelen zijn. En je bent daarbij aanwezig, maar op een afwezige manier. Dat is ook een definitie van discretie.
Nee, afwezig is niet het juiste woord, vind ik. Dat lijkt alsof je niks mee te maken hebt.
Ja.
Een niet-invasieve manier. Je grijpt niet in.
Het is op een niet-opdringerige manier.
Maar je geniet er wel van, hè? Het is net leuk om dat te zien gebeuren.
Je geniet er stiekem van. Hè?
Ja?
En je hebt niet de behoefte om het te delen. Hè? Het is dus een stille vorm van geluk. Hè? En ook een beetje een asociale vorm van geluk, in zekere zin. Omdat je wil het niet delen met anderen. Of je voelt niet die behoefte. Hè?
Ja. Een ander beeld is, als gastheer bijvoorbeeld, je trekt je terug in de keuken, want je moet nog iets gaan klaarmaken voor je gasten. En die amuseren zich toch wel zonder jou ook zeker. Dat feest blijft gewoon doorgaan.
Ja. Dat is de bedoeling van een feest.
Ja.
De bedoeling van een feest is dat de gastheer of de gastvrouw zich overbodig maakt. En dat hij weet van ja, nu kan het doorgaan. En nu hoef ik mij niet meer bezig te houden met. Want dat organiseren, dat gaat eigenlijk in tegen het... tegen het feestgevoel. Het feest begint pas op het ogenblik dat er ongedwongenheid ontstaat.
Je wil geen extraverte gastheer of gastvrouw die in het midden van de belangstelling staat en de boel de hele tijd entertaint. Feest aan de gang te houden.
Dat zou ik... Bij een feest gaat het nooit om de gastheer of de gastvrouw, maar gaat het om de gasten. Hè? En om het sociale spel en de conversatie op het ogenblik dat er geen moderator meer nodig is, hè, dan is het pas echt een feest aan het worden. Dan wordt het ook echt geluk en vreugde.
Ja. Ja. Wat ik wonderlijk vond aan uw boek is dat discretie ooit is uitgevonden. Dat wil zeggen dat er een periode was waarin discretie niet bestond. Waarbij, noemt Grieken, Grieken en Romeinen konden zich daar niks bij voorstellen. Het woord alleen al.
Ja. Ja. Grieken en Romeinen waren veel te trots. Hè. Die hadden... Zowel de Grieken als de Romeinen die hadden een cultuur van de eer en een cultuur van zich manifesteren, bijvoorbeeld als held. Hè? Het beste wat je kon doen als Romein bijvoorbeeld, maar ook als Griek, was sterven als een held. Hè?
Mm-hmm. Maar, op het slagveld, in het gezicht van iedereen, heb je het gezien?
Gezicht van iedereen en natuurlijk, dat was alleen maar mogelijk als er dan ook schrijvers waren die daarover schreven. Zoals een Homeros die dan dat te boek stelde. Hè? En dan was je pas echt een held. Hè? Want je kunt natuurlijk wel anoniem sterven op het slagveld, maar het moet dan natuurlijk ook te boek gesteld worden. Hè? Maar dus die Romeinen en die Grieken hadden daar eigenlijk niks mee. De Grieken hadden daar ook geen woord voor discretie. Maar discretie als term, dat is een Latijnse term, discretio, is ontstaan in de christelijke tijd. Dus op het einde van de Romeinse tijd. Het zijn christelijke schrijvers die term hebben uitgevonden, laten we zeggen, of veel gebruikt. En met name waren het monastieke auteurs. Dus mensen die zich bezighielden met de organisatie van het religieuze leven.
Monastiek, dat is in kloosters.
Dat is in kloosters, ja.
Ja, dan heb je het al, hè, dat die trekken zich terug uit de wereld. En die zijn discreet dus, blijkbaar.
Die trekken zich terug uit de wereld, maar die vormen wel, als klooster vormen die wel een soort, ja, een stad. Hè. Dus een klooster is een stad binnen de wereld. Hè.
Ja.
Dus ook die stad moest georganiseerd worden. En daar had je dus discretio nodig. Hè. En het was met name de abt, die een beetje de baas was van de gemeenschap, die moest over discretio beschikken. En discretio betekende op dat ogenblik onderscheidingsvermogen. Het vermogen om een onderscheid te maken tussen wat je als kloosterling beter wel en beter niet doet. Hè. En met name moest de abt erop toezien, niet zozeer dat de monniken te lui waren. Hè. Want je had luie monniken,
hè, ja, ja?
Die niet genoeg anacese deden. Maar dat was eigenlijk niet zo erg. Het ergste was het omgekeerde. Het ergste was als monniken doorsloegen in de ascese. En
te veel soort ascese, dat is versterving, is dat zeker. Te weinig eten en boete doen.
Zelfkastijding en dergelijke dingen. En je had inderdaad, zoals in elke samenleving, heb je een soort wetijver van:
ik ben nog soberder dan.
Ik ben nog soberder dan.
Buurman.
Ik geestel mijzelf nog meer dan, enzovoort. Ja. En dat was juist heel gevaarlijk, omdat je daar dus. En discretio is precies zeggen van: kijk, je moet niet alles geven wat je kunt geven. Hè? Je moet jezelf niet overtrainen, als het ware.
Je moet niet doorslaan in daadkracht.
Het is beter om te zondigen door luiheid dan te zondigen door een teveel. Hè? En dat is het idee dat in
die discretie. Dat noemen ze tegenwoordig de zesjescultuur.
De wat?
De zesjescultuur.
Is dat een zesje op school is meer dan genoeg?
Ja, je moet niet doorslaan.
Ik zie jouw ogen twinkelen. Ik ben te vroeg geboren. Ja, maar dus op dat moment betekent discretie nog iets anders dan wat wij er vandaag onder verstaan. Hè? Ja. Daar is dus een soort onderscheid tussen wat goed en slecht is.
En het oordeelsvermogen, dus het maken van dat onderscheid. En dat discretio heeft eeuwenlang dat betekend en was ook eeuwenlang heel belangrijk. Hè? Want het is namelijk heel belangrijk bij de organisatie van je leven om onderscheid aan te brengen tussen hoofd- en bijzaken.
Maar dat was belangrijk in die monastieke context, vertelde u. Maar ook daarbuiten, werd dat een christelijke deugd?
Ja, natuurlijk, de monastieke traditie staat natuurlijk in het centrum van niet alleen van het religieuze leven, maar van het hele leven in de middeleeuwen. Dus,
die monniken, daar wordt naar opgekeken.
En een abt was eigenlijk een soort, dat was de burgemeester of dat was het hoofd van de gemeenschap. Hè. Die abt kan natuurlijk alleen onderscheid maken omdat hij een bepaalde relatie heeft met God. Hè. Hij bemiddelt tussen God en de kloosterlingen. Hè. En dat is natuurlijk onhoudbaar geworden bij de moderne tijd, op het ogenblik dat vanaf de 17e eeuw de moderne wetenschappen opkomen. Vanaf dat ogenblik is die verwijzing naar God, discretio als een soort religieuze deugd, dat verdwijnt natuurlijk.
Het onderscheid tussen goed en kwaad, wat van God komt, hè, zo'n abt kan dat vertalen, dat komt te vervallen.
Ja,
en de verlichting en de wetenschap. Ja,
en dan moeten we dat anders gaan definiëren. Hè. Maar die oude schone christelijke deugd van de discretio, die is niet meer. Ja, daar heb je niks meer aan. Je moet op andere manieren zoeken om onderscheid te maken tussen goed en kwaad, wat je moet doen en wat je niet moet doen. En men gaat dan in toenemende mate naar de wetenschap kijken om dat op te lossen. Dus die discretio verdwijnt, maar het woord verdwijnt daarom nog niet. Omdat het woord blijft bestaan in alle
discretie.
Europese talen.
Okay.
Ik neem aan dat in het Pools ook wel. iets dergelijks bestaat.
Catharine, jij als... Ja,
discreet, nee, is inderdaad een woord inderdaad, dat gebruikt wordt.
En betekent dat terughoudendheid discreet, of betekent dat onderscheid maken? Want...
Oh, nee, dus terughoudendheid. Ja, iemand die discreet is.
Ja,
hè, dus,
zoals wij het nu kennen.
En nu in alle Europese talen wordt discretie nu gebruikt in een, laten we zeggen, minder belangrijke betekenis. Hè, namelijk terughoudendheid. Ja. Is een minder centraal iets dan onderscheidingsvermogen.
Ja.
In de zin van terughoudendheid is iets... Het is inderdaad, ik beschrijf het als een soort als een deugd. Maar het is maar een halve deugd. Het is een beetje dubbelzinnig natuurlijk.
Dubbel, hè? Want zal ik eens lelijke dingen zeggen over het katholiek geloof? Discretie, ik associeer dat toch met de kerk en kindermisbruik. En we gaan dat even discreet behandelen. Hè? Terwijl wetenschap en waarheidsvinding, dat gaat over zoeken. En zelfs als het pijnlijk is, we willen gewoon weten hoe het is. En u zegt er ook in uw boek, hè, in de verlichting is de discretie eigenlijk de nek omgevrongen. Van dat doe je niet meer, dat is niet modern. Dat
ja, discreet zit heel dicht bij heimelijkheid. Ook
en
zo
bij hypocrisie.
Diplomaten zijn discreet, maar dat heeft ook zoiets heimelijks.
Ja, butlers zijn discreet.
Achterkamertjesachtig. Ja. Ja. Ik denk dat het nu min of meer naar een negatieve connotatie.
En u, nee. Peter Vinmans, noemt dat een deugd. En nu leun ik achterover en mag u zich verdedigen.
Ik noem het inderdaad een deugd. Niet dat ik terug wil naar die christelijke tijd, hè? Niet dat ik terug wil naar de middeleeuwen, maar je ziet dat met de verlichting, met moderne wetenschappen, krijg je dus een roep om transparantie, hè? Om openheid. En dat is natuurlijk verschrikkelijk belangrijk. En daar kan ik alleen maar achter staan natuurlijk. Hè? We hebben het net over onderzoeksjournalistiek gehad, over de vluchting. Het is natuurlijk...
Over de VN, wat daar echt gebeurt, dat wil je gewoon
dat is
weten.
Natuurlijk
het is goed
heel
dat Linda Polman dat blootlegt. Ja.
Dat moet gebeuren. Hè? En ik daarom niet zeggen dat bijvoorbeeld journalist zijn, dat iets indiscreet is. Hè?
Jawel, maar, toch? Maar,
het heeft...
Niet? In het beste geval zou het dat moeten zijn.
Wel, laten we zeggen, in de mate dat het een onderzoek is, heeft het iets te maken... Met bijna inquisitie, namelijk het proberen blootleggen van de werkelijkheid. Hè. En daar is aan zich niks mis mee, maar dat kan natuurlijk ook op een bepaald moment doorslaan. En het is ook niet zo dat bijvoorbeeld bij journalistiek, dat daar totaal geen discretie aan te pas komt.
Ja, het mag ook geen
heks. Je wil alles wel weten en je wil even zoveel mogelijk ook alles aan het licht brengen. Maar er zijn ook vormen van discretie die bij het journalistieke beroep horen.
Dus het gaat over het privéleven van publieke figuren, bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld.
Kan of enige discretie
gepast beschermen van je bronnen. Of,
ah ja, ook.
Dus waar ik het vooral tegen pleit, is tegen niet zozeer de moderne zucht naar transparantie, maar de radicalisering daarvan. Dus daarmee bedoel ik dus als het alleen nog maar mag gaan over... Het moet allemaal zo transparant mogelijk worden. Hè? Want stel dat we... Dat alles hè, wat wij doen, alles wat we denken, alles wat we dromen, alles wat we ons verbeelden, dat transparant zou worden, dat voor iedereen beschikbaar zou worden, dan zouden we in een soort transparante hel leven. Hè. Dat is mijn idee. En een van de aanleidingen om dit essay te schrijven is dat je ziet dat inderdaad er zijn een aantal tendensen in onze maatschappij die daar heel erg toe leiden. Hè. Er is een grote dwang vaak
om... Ja, zeg maar Facebook, Toch?
Bijvoorbeeld. Ja. Hè? Maar niet alleen Facebook, maar ook in het onderwijs, in de zorg. En op allerlei vlakken zie je dat er een soort radicale zucht naar transparantie is. Hè?
Ja, dat heet authenticiteit. Je moet je tonen zoals je echt bent. Je moet eerlijk zijn, ook. Ja. Psychoanalyse en zo. In je gevoelens, probeer alles open en bloot.
En dat is natuurlijk onzin. Dat kan natuurlijk niet. Hè?
Waarom niet?
Ja, de authentieke mens bestaat niet. Hè? Zodra je probeert dat vast te leggen, dan maak je een karikatuur van jezelf, maak je een beeld van jezelf. Hè? Dus iemand die streeft naar authenticiteit, die begint ermee om beelden te creëren, om verhalen te vertellen. Die construeert een authenticiteit. Hè? Dus authenticiteit is een soort romantische droom. Hè? In mijn boek verwijs ik naar Jean-Jacques Rousseau, de Franse of de Zwitserse filosoof, die... Het meest eerlijke boek wou schrijven dat er ooit geschreven was. Namelijk zijn confession, zijn belijdenissen. Waarin hij zegt, van: ik doe iets wat toch geen enkele mens voor mij gedaan heeft. Namelijk, ik ga mezelf, mijn ziel helemaal blootleggen. Hè? Ja. En dan begint hij verhalen te vertellen. En vanaf de eerste regel van zijn verhaal zie je dat hij begint te fabuleren. Hè?
Ja. Dat hij het opzet is, ik ga gewoon eerlijk zijn in alle gênante dingen die ik ooit gedacht en gezegd heb. Ik ga het gewoon eerlijk op papier gooien. Daarvan zegt u, nee, Rousseau is goed genoeg. Dat hij een verhaal aan het vertellen is, een beeld van zichzelf aan het schetsen.
Ja, en hij was bijvoorbeeld heel erg geïnteresseerd om vooral de meest gênante details te vertellen van zijn leven. Hè? Ja. Dus hij
maakte zichzelf authentiek.
Om te bewijzen dat hij authentiek was.
En moedig.
En moedig ging hij natuurlijk net precies die gore, intieme details vertellen. Ja. Die, waarmee hij wist dat hij daarmee aansloeg bij lezers. Hè? Dat hij zei van, kijk, dit is het bewijs dat ik authentiek ben. Hè? Ja, dan zit je alle in een soort dubbele moraal. Hè? En dus mensen die op de manier van Rousseau streven naar extreme authenticiteit, die komen eigenlijk in een dubbele moraal terecht. Hè? En dat is de paradox van het authenticiteitsstreven, dat vandaag de dag natuurlijk nog heel erg aanwezig is. Want van ons wordt gevraagd dat wij worden wie we zijn. Hè? Dat is een bekende uitspraak van Nietzsche. Het doel van ons leven lijkt te zijn dat we onszelf zouden volledig ontplooien en dat we volledig alles wat in ons zit, wat alle talenten die we eigenlijk hebben, dat op een of andere manier tot bloei komt. Hè?
Dat is toch wat wij onze kinderen wijsmaken in het onderwijs.
Alsof we een soort bomen zijn die met als enige doel om
boom te worden,
om boom te worden, om takken en bladeren en... Ja.
Maar in dat ene beukennootje zit al dat potentieel al. Dat moet er gewoon nog even uitkomen. Ja. Daarvan zegt u onzin.
Ja, ik denk niet dat de mens een beukennootje is. Nee.
Dat heeft u een punt. Maar wat is het probleem? Dat idee van je moet worden wat je bent. Is dat een fout idee?
Wel, wat je daartegen kunt hebben is dat een zeer individualistische opvatting is van wie de mens is. Hè? Alsof de mens een individu is. Hè? En alsof het individu soeverein is. Hè? En dat het bij het begin al zou geweten zijn wat dat individu zou moeten worden. En dat je dan op het eind van je leven kunt zeggen van ja, het is geslaagd of het is niet geslaagd. Ja. Hè? Dus ik heb het product afgeleverd of ik heb het niet afgeleverd.
Want dan moet je eerst al weten voor jezelf wat je bent.
Bijvoorbeeld al. En in mijn essay beschrijf ik ook dat wij kunnen onszelf voor een deel kennen, maar wij kunnen onszelf nooit volledig kennen, natuurlijk. Hè? Net zoals we de ander voor een deel kunnen leren kennen, op een voldoende manier om een sociale omgang te hebben met die persoon, maar nooit volledig. Hè? En dat zou natuurlijk ook, dan maak je ook iemand dood. Hè? Als je iemand volledig kunt objectiveren, als je volledig zou kunnen vastleggen wie iemand is. Maar tegenover dat individualistische beeld zou ik een meer ecologisch beeld geven van wie de mens is. De mens is altijd de mens in zijn omgeving of in haar omgeving. Hè? Het is dus niet alleen de boom die je kunt uitgraven en transporteren. Maar het is de boom die in een bos staat. En
in een biotoop, in ons geval van andere mensen.
Enzovoort. Zoiets als discretie past ook in een meer ecologische visie op de wereld. Ja,
want dat is wel zo mooi aan discretie. Je kan niet in je eentje discreet zijn. Je kan alleen discreet zijn in functie van andere mensen. Ja. Die naar jou kijken of waar je wel of niet iets mee doet. Ja.
Als je helemaal in je eentje discreet zou zijn, zou het helemaal niet opgemerkt worden. Dus dat lukt nee, sowieso. Het heeft ook geen zin. Je hebt minstens een tweede persoon nodig. Hè? Als je geconfronteerd wordt met iemand anders. In de filosofie zal men dan graag naar Levinas verwijzen. En zal men zeggen, met het gezicht van de ander. Hè? Je wordt geconfronteerd. Ja, op dat ogenblik.
Het is ander met een hoofdletter.
Ja, dat is, die is een hele filosofie opgehangen. Heeft dan,
dan kan discretie beginnen. Hè?
Ja.
Maar als je bijvoorbeeld ziet dat iemand anders bijvoorbeeld zich schaamt of dat in een moeilijke situatie zit, dan kun je een bepaalde houding tegenover die persoon aannemen. Hè? Die discreet is. Hè. Maar het is natuurlijk nog mooier als je met z'n drieën bent. Hè. Want dan heb je persoon A, B en C. En dan is het A weet iets van B, maar zegt het niet aan C. En dat kan natuurlijk zijn om redenen van strategie, uit een soort list, om C te bedriegen. En in die zin, maar echte discretie zou dan zijn dat wat A van B weet, niet aan C doorvertelt. Om B te ontzien.
Omdat het pijnlijk is of gênant.
Uit respect voor de andere persoon. En dat is voor mij de basis van discretie. Discretie is niet op de eerste plaats iets wat je zelf doet. Maar is iets wat te maken heeft met de verhouding tot de ander.
Ja.
En het respecteren van de integriteit van de ander.
Ja. Dus liefde was al een werkwoord, discretie ook, als ik het zo hoor. Dat is niet zomaar een ding of een deugd. Dat, het is een soort kunst, hè?
Je het is moet een soort... Van,
nu wel, nu niet. Ja.
Ik definieer het als een bewegingskunst. Hè. Dat is niet geheel je terugtrekken, maar ook niet geheel aan de werkelijkheid kleven, op de werkelijkheid kleven, maar je verhouden tot de wereld en tot andere mensen op een soepele, elegante manier. Hè. En weten wanneer je eerder eventjes moet een stapje terugzetten, aan de zijlijn gaan staan, maar ook weten wanneer het echt nodig is om in te grijpen. Hè. Dus die dubbelheid, daar wil ik eigenlijk voor pleiten.
Ja. Soms discreet, rustig in afzondering een boek schrijven over discretie en daar dan toch af en toe op de radio over komen vertellen.
Bijvoorbeeld, ja.
Zoiets. Peter Venmans.
Ik wou vragen of u dan in een soort van... of u daar zit over na te denken van, zou ik nu gaan naar de radio? Zou ik iets publiceren op Facebook over mijn boek over discretie? Of gaat er niets over?
Ja, dat is natuurlijk bijna de basisvraag natuurlijk.
Ja,
hè?
Ja.
De basisvraag
maar je
van...
Maar je zit hier wel. Maar...
Ja, discretie betekent dus niet zich volledig terugtrekken uit de wereld. Het is niet de bedoeling om een kluizenaar te worden. Hè?
U noemt in uw boek een spectaculair voorbeeld. De Amerikaanse dichteres Emily Dickinson. Die heeft zich zo ongeveer volledig teruggetrokken uit de wereld. Hè?
Ja.
7 gedichten gepubliceerd, allemaal anoniem. En dan gestorven.
Ja.
Ja. Het is een wonder dat we ze kennen eigenlijk.
Dat vind ik geen discretie, dat is geheimhouding.
Dat zou Kafka dat ook, hè? Dat zou Kafka ook, hè?
Ja?
Ja, die wou het al zijn werk
mislukt.
Brand werd en Max Brod heeft daar een stokje voor gestoken.
Ja.
En literatuur is het natuurlijk altijd zo dat...
We zouden er toch veel aan gemankeerd hebben, mochten al die genieën discreet geweest zijn.
Als ze discreet waren geweest, dan hadden we er nog wel het een en ander van vernomen. Maar als ze zich volledig... Als ze zich volledig teruggetrokken hadden,
ja.
Dan natuurlijk niet. Hè. Maar het is precies het spaarzame verschijnen en de kunst van het verschijnen. Dus discretie is niet alleen de kunst van het zich terugtrekken, maar ook de kunst van het naar voren komen wanneer het goed is, wanneer je oordeelt dat het goed is.
Ik ben toch blij dat u hier zit. En ik ga eerlijk zeggen, het is heel grappig dat je die vraag stelt, Koen. Toen ik met u gebeld heb, allereerst ik rond zeg ik, wil u over uw boek komen praten? Dan zei ik nadien tegen Koen... Ik weet niet of hij goesting heeft. Je bent filosoof en ik had mij... Oh, sorry dat ik u de vraag heb gesteld.
Ja, en we weten uit ervaring dat je ook niet te hard mag aandringen.
Nee, want ik denk dat ik het u gezegd heb, Peter Venmans. Als je geen zin hebt, zeg het gewoon. Hè?
Ja.
Maar je had wel zin, uiteindelijk. En ik ben blij dat je gekomen bent. Discretie, zo heet het boek. Peter Venmans, dank je wel.
Interne Keuken. Radio 1.